Ik heb hier al verschillende keren over de verbonden gesproken. En het doel van de bespreking van de verbonden is om de rode draad door de Bijbel heen te laten zien. Ik vind het zelf zo geweldig en ook heel bemoedigend om te mogen ontdekken dat God een plan heeft. Schepping en uiteindelijk weer herschepping. En dat daartussen zich iets aan het ontvouwen is. God is bezig om zijn plan tot uitvoer te brengen. En door de verbonden te behandelen, mogen we iets gaan proeven van ja, waar Hij, onze Heere God, mee bezig is. Wat is een verbond? Een verbond is een afspraak. De Heere God belooft iets. En we hebben dat de vorige keer hebben we dat gezien bij het verbond met David. Dan zegt en belooft de Heere God het volgende. David, na jou zal steeds iemand uit jouw familie op de troon zitten en zal koning zijn. Maar dan is er wel een maar. Maar, David, dan moet je wel gehoorzaam zijn. Dan moet je wel naar mij luisteren. En dan moet je wel doen wat ik zeg. Zegt de Heere God. Soms is het misschien best wel lastig om altijd Gods wil te doen. Maar het is wel belangrijk. Want Hij weet, als je doet wat Hij zegt, dat het goed voor je is. We doen niet altijd zijn wil, maar als het goed is, dan is dat wel iets van je verlangen. Iets van je hartsverlangen. Als je Christus hebt leren kennen, dat je zegt, ja, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En ook al gebeurt dat misschien niet altijd, maar dat is wel je hartsverlangen. Daar gaat je hart naar uit. Nou, over welke verbonden hebben we het al gehad? Het verbond met Adam is eigenlijk niet echt een verbond, hè, maar dat noemen we wel het werkverbond. Het verbond met Noach, met Abraham, met Mozes, met David. Maar tussen Mozes en David zit nog weer een ander verbond waar ik het vanavond over wil gaan hebben. En dat is het verbond in Moab. En dan daarna, een volgende keer, dan gaan we eens kijken naar uiteindelijk het nieuwe verbond. Het verbond niet met Moab, maar het verbond in Moab. Het verbond met Gods volk. Moab is een landstreek dat vlak naast Israël ligt. En het volk van God is vandaar overgestoken naar het beloofde land. Nou, als je een rivier moet oversteken en je weet dat aan de andere kant mensen staan te wachten die je niet echt vriendelijk zullen bejegenen, in dit geval de Canaanieten, en dan doe je dat niet zomaar. Dat doe je alleen als God zegt dat je moet gaan. En dat je weet dat je op Hem kunt vertrouwen. Anders dan begin je er niet aan. En geloven is niet alleen maar verstandelijk kunnen zeggen van ik geloof dit en dit en dat. En zo'n hele geloofsbelijdenis kunnen zeggen, hoe belangrijk het ook is. Maar geloven is vertrouwen. Het Griekse woord voor geloven is hetzelfde als vertrouwen. Je vertrouwt God voor de volle 100%. Je weet dat Hij betrouwbaar is. En daarom doe je wat Hij zegt. En als Hij zegt ga en steek die rivier over en ga naar dat land, dan ga je. De Heere God heeft in de woestijn een verbond met zijn volk gesloten. Hij heeft een afspraak gemaakt. Ze kregen daar de wet, het verbond met Mozes. En toen zijn ze verder gegaan op reis naar het beloofde land. En ze lopen in totaal zo'n 40 jaar door de woestijn. Had helemaal niet zo lang hoeven te duren, maar jullie kennen het verhaal van de 12 verspieders. Die mannen die alvast moesten gaan kijken of ze het land Kanaan zouden kunnen veroveren. 2 waren goed, 10 waren slecht. Ik ben niet gelovig opgevoed, maar jullie hebben dat vast op de zondagsschool geleerd. Prachtige liedje. Die 10 die waren doodsbang voor de Kanaanieten. En toen ze terugkwamen, zeiden ze tegen iedereen, we moeten er niet aan beginnen. We moeten dat land niet willen veroveren, want dat overleven we nooit. Er zijn steden met hoge muren eromheen. En die mensen, dat zijn reuzen. Zo zijn er altijd mensen die de oversteek niet durven te maken. Maar er waren ook 2 goede verspieders. En die 2 goede, Jozua en Caleb, die vertelden hoe mooi het land is. En zij vertrouwden op God dat die hen zou helpen om het land te veroveren. En daar gaat het om. Durf je op de Heere God te vertrouwen? De anderen die worden zo boos op Jozua en Caleb dat ze hen willen stenigen. Maar dan grijpt God in en Hij straft het volk. En daarom lopen ze al zo lang door de woestijn. Maar nu zijn ze dan eindelijk dichtbij het beloofde land. Na Moab moeten ze nog een klein stukje door de Jordaanstreek en dan zullen ze de Jordaan oversteken. En we gaan lezen uit Deuteronomium. U mag het alvast opzoeken, Deuteronomium 28. Wie weet toevallig wat Deuteronomium betekent? Herhaling der wet, heel mooi. Ja, letterlijk betekent het eigenlijk tweede wet. Deutero betekent tweede en nomos betekent wet. Maar het is inderdaad niet een tweede wet alsof er iets heel nieuws gebracht gaat worden. Maar het is inderdaad de herhaling van de wet, Deuteronomium. Dus eigenlijk is de naam een klein beetje misleidend. Maar goed, die namen zijn ook later bedacht. Want de namen van de Bijbelboeken in de Joodse Bijbel die zijn anders dan de namen die later zijn gegeven. De namen van de eerste vijf boeken is steeds het eerste woord van het Bijbelboek. Zo heet Genesis Bereshit, in den beginnen. Dat woord hebben we bij dat eerste verbond hebben we dat behandeld. En Deuteronomium heet Devarim en dat betekent woorden. En zo begint het ook het boek Deuteronomium 1 vers 1. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. En dan is hoofdstuk 1 tot en met 27 is een terugblik hoe God het volk heeft geleid en hoe belangrijk de wet is. En vanaf hoofdstuk 28, wat we nu gaan lezen, begint de vooruitblik hoe het volk in het beloofde land moet leven. En dan wordt er herinnerd aan de wet van Mozes. Vlak bij de grens van het beloofde land zegt Mozes dan het volgende in Deuteronomium 28 vers 1. We lezen eerst alleen maar even het eerste vers. En het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. Dus de Heere God die belooft iets. Ik zal jullie een plaats geven boven alle volken van de aarde. Dat belooft hij aan het volk Israël. Maar dan moeten jullie wel, zegt hij, naar mij luisteren. Dan moeten jullie doen wat ik zeg. De volgende tekst is een hoofdstuk verder. En dat laat nog eens duidelijker zien dat het hier om een verbond gaat. Dat het om een afspraak gaat. Deuteronomium 29 vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab. Naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Er is niet sprake van een nieuwe wet. Hebben we net al gehoord, hè? De herhaling van de wet. Maar bij de Horeb, Sinaï, werd de wet vooral betrokken op het volk in hun omgang met God en met elkaar ten opzichte van andere volken. En nu in Deuteronomium 29, daar ligt heel sterk de nadruk op hoe zij horen te leven in het beloofde land. Dus de nadruk ligt even wat anders. Ze staan op het punt om het beloofde land in te gaan en nu krijgen ze mee van hoe hoor je daar te leven. En Mozes vertelt dan onder andere in Deuteronomium 28, dus in het voorgaande hoofdstuk, daar zegt hij, als jullie naar God luisteren en doen wat hij zegt, dan zal hij jullie zegenen. De Heere God zal jullie vijanden verslaan. Jullie zullen veel kinderen krijgen. Jullie zullen veel vee hebben. En jullie zullen grote oogsten binnenhalen. Als jullie trouw zijn, als jullie doen wat ik zeg, dan zal ik jullie zegenen. Maar als jullie niet luisteren, zegt God, dan zal ik jullie niet helpen als er oorlog is. Dan krijgen jullie niet veel kinderen, dan niet veel vee en geen goede oogst, zodat je honger zult hebben. Hij zal het volk dan zelfs straffen. En lees dat hele, voor jezelf dat hele Deuteronomium 28 nog maar eens na. De zegen en de vloek. Hij zal het volk zelfs straffen als ze ongehoorzaam zijn met ziekten, met tuberculose, koorts, infecties. En dat noemen we de vloek. Dat is niet mis wat hier wordt gezegd. Ken je de Heere God op die manier? De vraag is, werkt dat ook nu nog zo? He, met die zegen en met die vloek. Als je gehoorzaam bent, zal ik je zegenen. Als je ongehoorzaam bent, zal ik je vervloeken. Kun je nog herinneren, degene die er waren, wat ik gezegd heb over de wet? De wet is gegeven aan Israël. Deze zegen en vloek wordt voorgehouden aan Israël. Die zegen en vloek was onderdeel van de wet, onderdeel van de Torah. Deuteronomium is onderdeel van de Torah. Ook in een ander boek van de Torah, Leviticus, daar lezen we dat precies hetzelfde, ook over die zegen en die vloek. En als ze ongehoorzaam blijven, dan zullen ze zelfs uit het land worden verdreven. Hij heeft heel specifiek dus betrekking op het volk Israël. En dat ze verdreven zullen worden, dat lees je in Deuteronomium weer een hoofdstuk verder, Deuteronomium 30 vers 1. Dus we hebben 28, 1, 29, 1 gehad en nu 30 vers 1. En daar staat het volgende. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. Maar hier zie je heel duidelijk dat het gaat over het volk Israël. Als het volk van Nederland zondigt, dan worden we niet zo gestraft dat we verspreid worden over de hele aarde. En het heeft betrekking op Israël. En waar de Heere God voor gewaarschuwd heeft, dat is ook gebeurd. Ze zijn weggejaagd en over de aarde verspreid. Maar de Heere God geeft ook direct in vers 1 en 2 een belofte. Want in vers 1 staat, ze zullen het weer ter harte nemen. En dan staat er in vers 2, en u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Het volk Israël, dat zal in de vele landen waarover ze verspreid zijn, zullen ze tot inkeer komen en ze zullen de Heere God weer willen gehoorzamen. En dan zullen ze door de Heer thuisgebracht worden in het beloofde land in Israël. En je kunt het allemaal lezen in hoofdstuk 30, Deuteronomium hoofdstuk 30. Ze staan nog maar aan de grens. En het land moet nog worden veroverd. Maar dan is al duidelijk dat ze door ongehoorzaamheid uit het land zullen worden verdreven. En dat is ook gebeurd, hè, de Assyrische ballingschap, de Babylonische ballingschap, 70 na Christus. Maar door gehoorzaamheid zal God ze weer terugbrengen uit de vele landen waar ze nu wonen, terug naar Israël. Naar Israël. Dat land waar zoveel om te doen is. Een paar jaar geleden, toen heeft Trump, het destijds president van Amerika, Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. Er waren landen die het afkeurden. Er waren er zelfs die Trump vervloekten. Anderen vonden het geweldig. En er waren mensen die dit zelfs een teken vonden van dat de Messias spoedig zou komen. Maar van wie is dat land eigenlijk? Ze staan op het punt om het land in te nemen. Van wie is dit land? Dat wordt niet bepaald door Trump. En het wordt ook niet bepaald door wie of wat dan ook. God heeft al lang duidelijk gemaakt van wie het land is. Hebben de Palestijnen recht op het land? Nee. Heeft Europa het recht dit land te verdelen? Nee. Heeft de VN het recht te bepalen wie in het land mag wonen? Nee. Heeft het volk Israël recht om daar te wonen? Nee. Dat laatste antwoord dat je misschien niet verwacht. Ze hebben niet het recht om daar te wonen, maar het is wel een nee met een tenzij. De Heere God heeft over het land het volgende gezegd in Leviticus 25 vers 23. Het land behoort mij toe. Israël mag daar wonen. Voor hen is het land ook bestemd. Maar ze hebben daar geen recht toe. Ze hebben plichten naar de Heere God. Mij behoort het land toe, zegt de Heere. Terugkeer en bekering staat in verband met elkaar. Deuteronomium 30 vers 1 laat zien dat er een tijd komt dat ze God weer zullen gehoorzamen. En dat is nu zeker voor hen als volk, is dat nog niet het geval. Een heel belangrijk vers is vers 6, waar staat hoe het kan dat er een tijd komt dat ze wel goed zullen luisteren. Daar staat namelijk, de Heer zal zorgen dat jullie hart zich voor hem opent. Is zo bijzonder, is mooi. Een geweldig mooie belofte voor Israël. De Heer zal zorgen dat jullie hart zich voor hem opent. God zal iets in het hart van het volk doen. van zijn volk doen. Hoe dat en wanneer dat gebeurt, horen we de volgende keer. Voorwaarde voor terugkeer is dus het weer gehoorzaam worden aan de Heere God. En die gehoorzaamheid die zal God in hun hart gaan uitwerken. Is het volk gehoorzaam geworden aan God in of vlak voor 1948, toen er weer een Joodse staat kwam? Het antwoord is nee, het volk heeft zich niet bekeerd. Ultra-orthodoxe Joden zijn het dan ook helemaal niet eens met de staat Israël. Die zeggen, nee, dit is niet Gods werk, dit is mensenwerk. Moeten ze er dan weer uit? Nee, dat zeg ik niet. Moet er dan een twee-staten-oplossing komen? Zeg ik ook niet. Weet je, de Heere God is niet afhankelijk van beslissingen in Brussel of beslissingen in de VN of de mening van een Amerikaanse president. Hij kan het wel gebruiken, maar hij zal het hart van zijn volk voor hem openen. En hij zal ze terugbrengen in het land dat zijn eigendom is. En niets kan dat tegenhouden. Ik zegen het volk, ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Ik ben bewogen met dit volk omdat het Gods volk is. En natuurlijk moeten we onze stem laten horen als er onrecht aan het volk wordt gedaan. Maar ik kan tegelijkertijd ook niet altijd onvoorwaardelijk achter hun handelen staan. Dat vaak ook los van God gebeurt. Het is wonderlijk. Weer een Joodse staat. Laat dat heel duidelijk zijn. Het is wonderlijk. 1948. En het is bijzonder hoe velen al zijn teruggekeerd. Ook dat is een wonder. Helpen mensen de vervulling van profetieën een handje mee? Of zit Gods hand erachter? Nou ja, wellicht allebei. Het is door ons gewoon niet te zien en niet te doorgronden. En ik laat het maar los. Maar we zien God aan het werk. Het gaat langzamerhand, gaat het ergens naartoe. Ik weet wel dat de Heere zijn volk niet vergeet. Dat ze tot bekering zullen komen en dan massaal zullen terugkeren zoals God het heeft beloofd. En die terugkeer, die volledige terugkeer, die staat in relatie tot de wederkomst van de Heer Jezus. Want dan zal de geest van de genade al over hen uitgegoten worden. God zal iets in hun hart bewerken, zal iets in hun hart doen. Als je dit allemaal leest over zegen en vloek, dan is God best wel streng voor zijn volk. Dat heeft te maken met het volgende wat God tegen zijn volk heeft gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. God is heilig. Dat betekent, God kan alleen maar het goede doen. Hij doet nooit iets verkeerd. Hij denkt nooit iets verkeerd. Hij doet nooit iets fout. Hij is volmaakt. Hij is zonder zonde. En hij wil, het is zijn verlangen, dat zijn volk is als hem. Maar steeds weer zien we de cyclus dat het volk ongehoorzaam wordt, afgoden aanbidt. Dan worden ze geconfronteerd met de vloek uit Deuteronomium 28. Maar dan beginnen ze weer opnieuw tot God te roepen. En dan is God barmhartig en genadig en begint hij steeds weer opnieuw. En die cyclus die zien we steeds weer terugkeren. Wees heilig, want ik ben heilig. Want de Heere God wil dat zijn volk aan andere volken zal laten zien wie hij is. Niet alleen door dat uit te spreken, maar ook door te laten zien in hun leven wie zij toebehoren. Daarom komt het allemaal zo precies. Daarom moeten ze goed luisteren en doen wat God zegt. Want als ze dat niet doen, dan krijgen de volken een verkeerd beeld van wie de Heere God is. Hoe zit het nu met ons, met die zegen en die vloek? Geldt het ook nu nog? Als je gehoorzaam bent, zegent God je. En als je ongehoorzaam bent, dan vervloekt hij je. Ik hoor zelden of nooit mensen zeggen, ik word gezegend met allemaal goede dingen. En dat komt omdat ik zo goed naar God luister en doe wat hij wil. Wat ik nog wel eens hoor, dat is het volgende. Als je precies doet wat God zegt, als je bidt in zijn autoriteit, als je bidt in geloof, en dat is allemaal goed en allemaal belangrijk, maar dan wordt dat gekoppeld aan de garantie dat de Heer je geeft waarom je vraagt. En dat wordt dan gekoppeld aan Deuteronomium 28, de belofte van zegen. He, daar hebben we gelezen, dat was de belofte van kinderen krijgen, veel vee, grote oogsten. En dat zou naar onze tijd dan betekenen dat je rijkdom en voorspoed kunt claimen. Dat je genezing kunt claimen. En het heeft alles met die zegen en vloek te maken. En vooral dan de zegen natuurlijk. En niet zozeer de vloek. Die laten we dan liever achterwege. Geclaimd, dat betekent dat mensen zeggen, nou, ik heb daar recht op. Ik hoorde een paar jaar geleden hoorde ik een preek van een landelijk bekende evangelist. En die sprak in een baptistengemeente, waar ik zelf ook vandaan kom. Die sprak daar over genezing. En hij las allerlei teksten uit het Oude Testament over genezing. En hij zei, zie je wel, God geneest. En dat doet hij vandaag nog op dezelfde wijze. En hij doelde op lichamelijke genezing. Maar ik had heel gauw die teksten eens even opgeschreven. Ik denk, dan kan ik ze straks nog eens even rustig nalezen. Ik denk, nou, de helft van de teksten heeft niks met lichamelijke genezing te maken. Maar heeft juist te maken met het geestelijke aspect. En de andere teksten die wel over lichamelijke genezing gingen, die stonden in het teken van de belofte van zegen aan het volk Israël als ze gehoorzaam zouden zijn. Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. En dan kun je niet zomaar één op één doortrekken naar vandaag. Dan doen we hetzelfde als bij de vervangingstheologie die zegt dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. Moeten we dan maar niet meer bidden om genezing? Zeker wel. En misschien moeten we dat nog wel meer doen dan dat we het nu doen. Geneest God vandaag dan niet meer? Ja, zeker wel. Maar er is geen garantie. En ook in die situatie zeggen, ja Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer is autonoom, hij beslist. En wat hij doet, is goed. En dan kom je ook veel meer in de ontspanning en in de rust. Want ik kom mensen tegen die inderdaad wel in dat gedachtegoed zitten. En die ook pastoraal helemaal vastlopen. Want hij had het toch beloofd en ze ontvangen niet. En dan is daar die diepe teleurstelling. Heb ik het dan niet goed gedaan? Of is God dan niet betrouwbaar? Deuteronomium 29 vers 1. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Dit zijn de woorden, de Devarim, en dan wordt gerefereerd aan Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. Ze worden eraan herinnerd hoe ze horen te leven in het beloofde land. En naar Deuteronomium volgt Jozua. Vanuit Moab trekken ze het land binnen. Ze weten hoe ze moeten leven. En als de priesters met de ark van het verbond hun voeten in de Jordaan zetten, dan wordt er zoals beloofd een dam opgeworpen en kunnen ze net als bij de uittocht uit Egypte kunnen ze droog oversteken. Het was op de 10e van de maand Nisan dat het volk Israël de eerste stappen in het beloofde land zette. En die datum is niet toevallig. De Heere God heeft de regie. Hij heeft een plan. Hij heeft vastgezette tijden waarop hij het een en ander in vervulling laat gaan. En hoewel hij niet gebonden is aan tijd, omdat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is, heeft hij zijn heilsplan toch in de tijd weggezet. En gebeurt alles precies volgens zijn plan en op zijn tijd. De 10e Nisan was exact 40 jaar nadat zij als volk van Mozes in Egypte de opdracht kregen om een lam apart te zetten. Dat op de 14e Nisan moest worden geslacht. 40 jaar later trekken ze dus door de Jordaan op de 10e Nisan. Na de besnijdenis in Gilgal vieren ze dan op de 14e Nisan weer het Pascha. En gedenken ze de uittocht uit Egypte. Zie je die prachtige overeenkomst? De dag na het Pascha hield het manna op. Het brood uit de hemel, want ze zullen dat jaar eten van de opbrengst van het land. Jozua, dat is eigenlijk ook de naam Yeshua. Yeshua die trekt met het volk door de Jordaan op de 10e Nisan, de dag dat 1200 jaar daarvoor het lam apart werd gezet. Op de 14e Nisan vieren ze in Gilgal het Pascha. Het is het schaduwbeeld van het Lam Gods, de Heere Jezus, die apart gezet werd op de tiende Nissan. De intocht in Jeruzalem. En die zijn leven heeft gegeven op de 14e Nissan. Over een rode draad gesproken. Het is geen toeval, nee, het zijn Gods vastgestelde tijden. Maar met de heenwijzing naar Jezus' kruisiging is het nog niet compleet. Want als dit allemaal plaatsvindt in Gilgal, dan spreekt de Heere tot Jozua de volgende woorden. Vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Waarom zegt hij dat nu pas, na 40 jaar? Was dit niet al het geval toen ze uit Egypte gingen en de Schelfzee overtrokken, waar de Heer, net als hier bij de Jordaan, voor een droge doortocht zorgde? Was de smaad toen nog niet al afgewenteld? Nee, de smaad was toen nog niet afgewenteld. Ze hadden hun doel namelijk nog niet bereikt. Ze waren wel bevrijd van de lasten van Egypte en hun farao, maar ze waren nog niet bevrijd van de lasten van de woestijn. Het volk moest eerst in het beloofde land zijn en pas dan kan gezegd worden dat de smaad is afgewenteld. Smaad, dat is aantasting van je eer. Smaad is aantasting van je aanzien. Mozes, die opgroeit aan het hof van farao, was in een positie van rijkdom en van eer en van macht en van aanzien. En hij gaf deze positie op om met het volk van God te leiden. Mozes de middelaar. Ook een beeld van de Messias, van de komende Messias, de Heer Jezus de middelaar. In Hebreeën 11 vers 25 en 26 daar staat: hij koos ervoor met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. En Mozes. Hij beschouwde de smaad van Christus, de smaad van de gezalfde van God, die ook in zijn eer werd aangetast. En die smaad beschouwde Mozes als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. De smaad die Mozes op zich nam toen hij zich het lot van het volk aantrok, wordt hier door de schrijver van de Hebreeën wordt vergeleken met de schande die Christus op zich nam ten behoeve van zijn volk. Mozes mocht het volk leiden, hen bevrijden uit de macht, uit de overheersing van de farao. En is hiermee een type van de Heer Jezus die ons verlost uit de macht van Satan. Die ons verlost uit de macht van de zonde. In Hebreeën 13 kun je lezen dat Jezus zijn bloed gaf om het volk te heiligen. Om het volk apart te zetten. Vrij van Satans overheersing. En dan staat daar: zo heeft hij buiten de poort geleden en daar zijn smaad gedragen. De plaats buiten de legerplaats was de plaats van de smaad. Buiten de stadsmuren stond het kruis waaraan de Heer Jezus heeft geleden en is gestorven. In Psalm 22 vers 7 wordt dit als volgt profetisch omschreven: maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. De plaats van vernedering, de smaad en de spot. Het komt allemaal samen bij het Pascha in Gilgal. Golgotha is een Aramees woord, afkomstig van het Hebreeuwse Golgolet, van het stamwoord Galal, en dat betekent rollen, wentelen. Dezelfde betekenis als Gilgal. En zie je het verband tussen Gilgal en Golgotha? De besnijdenis in Gilgal betekende voor Gods volk: je hoort erbij. Pascha, bloed heeft gevloeid. Zonden zijn vergeven. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Je hoort bij mij. Doordat het bloed is gestort, heeft de farao geen macht meer over jou. Door het geloof in het verzoenend bloed van de Heer Jezus worden wij besneden aan ons hart. Door het bloed van de Heer Jezus heeft de Satan geen macht meer over jou. Jezus heeft je bevrijd. Je mag bij hem horen. Ben je al bij Gilgal geweest? Ben je al besneden aan je hart? Dat houdt in dat je gelooft dat Jezus de dood is ingegaan, dat hij als lam is gestorven. Dat je gelooft dat hij dat deed voor jou. Om in zijn lijden en sterven jouw zonden te vergeven. En dat is niet alles. Dat is niet genoeg. Bij Gilgal werd de smaad afgewenteld. Gilgal betekent afwentelen. En de eerste keer dat dit woord afwentelen in de Bijbel wordt gebruikt, gaat het over het afwentelen van een steen van een put. Genesis 29, vers 3. Dan denken wij natuurlijk aan de steen die werd afgewenteld van het graf. Dan denken wij aan Jezus' opstanding. Daarom zei Golgotha is nog niet genoeg. De opstanding die hoort daarbij. Gilgal bepaalt ons bij Jezus' dood en bepaalt ons bij zijn opstanding. De steen is afgewenteld. De steen is afgewenteld en het graf is leeg. De smaad is afgewenteld. Uit de opstanding blijkt dat Jezus de dood heeft overwonnen. Uit de opstanding blijkt dat hij, degene die heerst over de dood, de Satan heeft verslagen. Door de opstanding is er toegang tot het beloofde land. De smaad is pas van het volk afgewenteld als zij in het land zijn dat God heeft beloofd. De smaad is van jou en mij afgewenteld door het offer en de opstanding van de Heer Jezus Christus. In hem, één met hem in zijn dood en opstanding, ben je een burger van een rijk in de hemelen. In geestelijke zin ben je dus al in het beloofde land, maar tegelijkertijd hier op aarde met de roeping om God gehoorzaam te zijn. Om te wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Want daaruit blijkt geloof. Geloof is vertrouwen. Door je gehoorzame levenswandel laat je zien op wie jij je vertrouwen stelt. Het verbond in Moab. De voorbereiding op de intocht in het beloofde land. Met een doorkijk naar Jezus, dood en opstanding. En daar komen we steeds weer op uit als we met de verbonden zo bezig zijn. We komen iedere keer weer uit bij de Heer Jezus. Zie op hem. Spurgeon had alleen maar deze drie woorden nodig om tot geloof te komen. Zie op hem. En toen kwam het binnen. Toen werd hij diep in zijn hart geraakt. Bijzonder die rode draad. 66 Bijbelboeken, 40 verschillende schrijvers, geschreven over een periode van een paar duizend jaar. En toch één rode draad die steeds weer uitkomt bij de Heer Jezus. Bij de Messias. Bij zijn lijden en sterven en zijn opstanding. De schepper en de herschepper. We zien door de hele Bijbel heen, zoals we dat noemen, een progressieve ontwikkeling wat het heilsplan van God betreft. En de finale, die komt steeds dichterbij. De schepping zucht in al haar delen. De weeën, de tekenen der tijd dienen zich meer en meer aan. Tekenen die erop wijzen dat de Heer Jezus spoedig komt. Zie op hem. En zie uit naar hem. Hij brengt zijn volk thuis. Hij brengt ons thuis. Hij zal tot zijn doel komen. Stap voor stap. Maar het is alsof we in de verte zijn voetstappen al horen. Dat hij op weg is. Het is alsof we in de verte de bazuin al horen klinken. En de aartsengel horen roepen. Dat steeds dichter het moment bijkomt dat we de Here tegemoet gaan mogen in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Het kan toch niet lang meer duren als we zo alles van het wereldgebeuren eens bij elkaar optellen. We zien dat de mens zich steeds meer van God afkeert. Zich steeds meer van zijn principes en zijn geboden en zijn verlangen en zijn wil afkeert. En een eigen weg daar maar in gaat. Dan vraag ik me wel eens af, Heer, hoe lang tolereert u dit nog? Wanneer komt de dag dat u zult gaan ingrijpen? Ik ben bij ons in de gemeente net begonnen met een serie over openbaring. Er staat in openbaring 1 dat Johannes als het ware meegevoerd wordt in de dag des Heren. En dan wil de Heer hem gaan tonen wat weldra zal gaan geschieden. Die dag des Heren, die wordt in de Statenvertaling en de kanttekeningen uitgelegd als de zondag. Maar die dag des Heren is een heel bekend begrip vanuit het Oude Testament. Dat is de tijd dat de Heere God zal gaan ingrijpen. Dat is de tijd van de grote verdrukking die gaat komen over deze aarde. Ik denk dat we heel dichtbij zijn. En laten we ons uitstrekken naar Hem en het verlangen hebben om Hem te ontmoeten, maar ook ons leven daarna in te richten. Zoals het volk de opdracht kreeg van hoe ze moesten leven in het beloofde land. En niet dat onze redding daarvan afhangt, maar als je gered bent, dan heb je het verlangen dat niet meer jouw wil, maar zijn wil zal geschieden. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen. We gaan samen zingen, Johan de Heer 724. Grote God, wij loven u. Zullen we samen bidden en danken. Eeuwig blijft uw trouw bestaan. We danken u, Heere, voor uw trouw. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw barmhartigheid. En Heere, u laat ons niet verloren gaan. Want Heer, wat hebben we mogen ontdekken? Dat er leven is in de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u naar deze aarde gekomen bent en dat u hebt gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat u in gehoorzaamheid de weg bent gegaan naar Golgotha's kruis. Heer, u hebt uw leven afgelegd. U hebt de macht van de zonde verbroken. U hebt de macht van de Satan verslagen. U hebt onze zonden vergeven. We danken u, Heer Jezus, dat de smaad is afgewenteld. Dat de steen is weggerold. We danken u, Heer Jezus, dat u de opgestane Heer bent. De steen werd niet afgewenteld opdat u eruit kon. Dat had u niet nodig. Maar de steen moest worden afgewenteld, opdat degenen die daar kwamen kijken zouden zien dat het graf leeg is. U, Heer Jezus, bent de opgestane Heer. En we danken u dat we in u nieuw leven hebben ontvangen. We danken u, Heer Jezus Christus, dat we in u een nieuwe schepping mogen zijn. We danken u voor de Heilige Geest die in ons leeft. En we bidden om de werking van uw Geest. Heer, verander ons van dag tot dag, van binnenuit naar het beeld van u, Heer Jezus. We willen steeds meer op u gaan lijken. Opdat we u mogen weerspiegelen in ons leven. Opdat mensen zo mogen zien dat u leeft. Dat u waarachtig bent. En we bidden u, Heer, houd ons dicht bij u. Wat raken we onder de indruk als we zien hoe u een plan hebt en hoe u dat plan zo in vastgezette tijden uitvoert. O Heer, en ons zicht is nog maar beperkt. We bidden u, Heer, opent u onze ogen en open ons hart, opdat we steeds meer in verwondering mogen staan. En dat het er dan niet om gaat dat wij precies weten hoe of wat, maar dat we gewoon onder de indruk mogen komen van wie u bent. Maar dat we ook de tijd mogen herkennen waarin we leven. Heer, we dragen elkaar zo aan u op. We leven in een vreemde nieuwe wereld. Die zich steeds meer van u afkeert. En Heer, als wij uw woord serieus nemen. En uw woord verkondigen. Uw naam belijden. Dan zullen we ook steeds meer gaan ervaren dat er vervolging zal zijn. Op wat voor manier dan ook. O Heer, dat we diep geankerd mogen zijn in die genade die u ons hebt betoond. Dat we mogen leven, Heer, in u, met u. Heer, we bidden u om uw nabijheid, om uw kracht voor iedere dag. Wilt u zo ook zijn met een ieder die het om wat voor reden dan moeilijk heeft. Misschien wel wat ziekte betreft. Of andere redenen. Heer, verdriet. Verlies. Heer, ontfermt u zich en dat we zo naar elkaar mogen omzien en met elkaar onderweg mogen zijn. Samen onderweg naar het beloofde land, straks voor altijd bij u. We loven en prijzen en danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Staand op de beloften van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Staand op de beloften. Hey, is dat nou toch niet claimen? Nee, hè? Staand op de beloften is echt de belofte van God voor waar aannemen. En daar mogen we inderdaad de Heere God aan herinneren. Heere, u hebt beloofd. Zoals Daniel bad van, Heer, het gaat toch om uw eer? U hebt toch beloofd? Staand op de beloften van mijn Heer en God. En dan wil ik jullie oproepen, ga moedig voorwaarts, ook al is er hoon en spot. Zullen we het staan en met elkaar gaan zingen, de eerste twee verzen. En dan bidden we om de zegen en dan ook het derde en het vierde couplet. Ja, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Als u vragen hebt, dan stel ze straks gerust. Ik sta nog even bij de uitgang. En dan wens ik u nog verder een hele goede, gezegende zondag toe. Maar ook weer een hele goede week die voor u ligt. En we mogen met de Heere God gaan en onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en het blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt. Hij komt spoedig. Halleluja. Amen.